Dit is een podcast van het RD, Bij ons thuis. Een wekelijkse podcast over christelijke opvoeding met Evert Barton.
Op een dag komt je dochter thuis met een jurkje dat totaal jouw stijl niet is. En zo'n lief staat wel erg lang voor de spiegel om zijn gelkuif perfect in model te brengen. Hoe ga je daar als opvoeder mee om? In deze 8e aflevering van Bij ons thuis is Femke Hagoort mijn gast. Ze is GZ-psycholoog en een van de vaste medewerkers van de opvoedingspagina van het Reformatorisch Dagblad. We gaan het hebben over uiterlijk en verzorging. Ja, hartelijk welkom Femke in deze podcast. Mag ik eens even een ondeugende vraag stellen vooraf? Hoe lang heb je vanmorgen voor de spiegel gestaan?
Nou, om eerlijk te zijn, niet eens zo lang. Af en toe kom ik tot de conclusie de laatste tijd dat het misschien wel wat langer zou mogen zijn.
Oh, oké. Dus jij zit echt aan de andere kant van de lijn.
Ja, nu momenteel wel. Ik zit erg knap met mijn planning, met de kinderen naar school brengen. En ik was laatst op school en toen vroeg een moeder aan mij, oh, je hebt je haar niet gekamd zeker? En toen dacht ik, ik had hem wel gekamd, maar toen dacht ik wel van, nou, iets langer voor de spiegel zou misschien een goed idee kunnen zijn.
Hey, hoe was je als puber als het om kleding ging en om uiterlijk?
Nou, om eerlijk te zeggen, ik heb daarover nagedacht, maar ik weet niet meer zo goed met qua kleding hoe ik dat nou deed. Wel weet ik dat ik kleedgeld had en dat ik graag meer kleding wilde dragen. Dus dat ik dan moest sparen met mijn kleedgeld per maand om zoiets aan te kunnen schaffen. En ik weet ook dat ik heel veel van de spiegel gebruik maakte. Want mijn ouders hadden een badkamer met zo'n kastje waar je de spiegels een beetje uit kon trekken. En dan kon je je gezicht van alle kanten bekijken.
Oh ja, en dat, van links en van rechts.
Ja, precies. En dat deed ik heel vaak, dat herinner ik me nog.
Dat had een aantrekkingskracht op jou.
Om maar te kijken en hoe ziet het er dan uit en vanaf een andere hoek. Ja.
Nou ja, als je meer aandacht aan je uiterlijk wil besteden, dan moet je misschien zo'n spiegel aanschaffen.
Ja.
Toch?
Dat zou wellicht een idee zijn.
Ja. Hey, en zie je dat gedrag ook terug in je kinderen? Want je hebt 4 kinderen, heb je in een voorgesprekje aangegeven. De oudste is 7.
Ja.
En heb je jongens en meiden? Hoe zit het?
Eerst 2 jongens en dan 2 meiden.
Oké, de 2 meisjes zijn nog redelijk jong.
Ja, die zijn klein.
Dus die zie je nog niet echt voor de spiegel draaien.
Nee, nou, mijn eerste dochter is bijna 4. Dus die is wel, die staat al wel graag voor de spiegel hoor.
Oh en, ja, dat zie je toch
kijken.
Al wel.
Ja, en kleding. Maar de zoons ook wel hoor. Ja, die hebben ook best interesse daarin.
En hoe uitzicht dat?
Nou, bijvoorbeeld een tijdje terug vroegen ze mij, de jongens van, mogen we 's morgens zelf onze kleding uitzoeken? Want ik dacht eigenlijk, ja, waarom niet? Eigenlijk ook wel leuk. Dus ik vond het grappig dat ze dat zo specifiek vroegen. En ook gelijk 's morgens daarmee begonnen natuurlijk. In die kast te kijken van wat ga ik aantrekken.
Ja. Leuk.
Ja.
Hey, en dat optut, hè? Ja, zo noem ik het maar even. Is dat nou vooral een meisjesding? Of zie je toch ook jongens dat wel doen?
Ja, nou, volgens mij wordt het vooral wel geacht als een meisjesding. Hè? Alhoewel in de puberteit volgens mij jongens ook echt wel veel aandacht aan hun uiterlijk besteden. Ik denk dat in de puberteit is bekend dat meisjes een wat lagere zelfwaardering hebben dan jongens. En ook wat onzekerder zijn over hun uiterlijk dan jongens. Ook over hun vaardigheden zijn ze onzekerder. Dus in die zin, vanwege die onzekerheid bij meisjes, die er meer is dan bij jongens, denk ik dat dat ook een reden kan zijn waarom ze meer met hun uiterlijk bezig zijn.
Ja, precies. Een logisch gevolg eigenlijk van,
ja, dat, van
de onzekerheid.
Die, ja, dat er meer onzekerheid is. En hoe die onzekerheid er dan is, dat heb ik me ook wel afgevraagd. Van hoe kan het eigenlijk dat meisjes daar nou meer last van hebben dan jongens?
Ja.
Ja, ik denk toch dat het iets te maken heeft met het socialisatieproces, als ze dat noemen. Hè? Dus de boodschappen die meisjes krijgen zijn volgens mij toch andere boodschappen dan die jongens krijgen.
En meer op het uiterlijk gericht dan?
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Omdat het natuurlijk dan belangrijker wordt in de beleving?
Ja, en ik denk ook dat veel mensen in het algemeen het uiterlijk bij een vrouw belangrijker vinden dan bij een man. Alsof mannen iets meer compensatiemogelijkheden ook hebben of zo. Hè? Hmm. Ja, dat idee heb ik wel eens.
Ja. Nou ja, als je dat zo zegt, dan klinkt dat wel logisch of zo, ja.
Ja.
Ja. Hey, en hoe erg is het als pubers, meisjes, maar ook jongens, lang voor de spiegel staan en zoveel aandacht aan hun uiterlijk besteden? Of hoort dat er gewoon bij?
Ja, ik voor mijzelf zou denken dat het er echt wel gewoon bij hoort. Als je nadenkt over de puberteit, dan kun je zien, het is een enorme overgangsfase, hè, van kind naar volwassenen. In de onderzoeksliteratuur wordt het een van de grootste veranderingen in een mensenleven genoemd. Dus en die in een paar jaar verandert ook je lichaam natuurlijk heel erg, van kind naar een volwassen lichaam. Dus die verandering, dat vraagt volgens mij gewoon ook psychologisch gezien een hoop van je. Je moet als het ware weer vertrouwd raken met je nieuwe lichaam.
Met jezelf als het
ja,
ware.
Ja, dat denk ik wel. Ja. En dat kost tijd. En misschien door veel met je lichaam bezig te zijn of het veel te bekijken of... raak je misschien ook weer opnieuw vertrouwd ermee. Hè? Of leer je het ook accepteren of iets dergelijks. Dat denk ik wel eens.
En dat heeft tijd nodig.
Dat denk ik wel, ja, ja. Als je ziet ook in hoe korte tijd die veranderingen plaatsvinden. Dan snap ik wel dat dat psychologisch gezien echt wel wat tijd vraagt.
En vanaf welke leeftijd begint dit te spelen? Of kun je daar niet echt een leeftijd aan hangen?
De puberteit bedoel jij?
Of nou, nee, meer de aandacht voor het uiterlijk, zeg maar.
Ja, volgens mij is dat wel, dat toegenomen zelfbewustzijn is volgens mij wel echt gekoppeld aan de aanvang van de puberteit.
Omdat je net zei van, hè, mijn dochter van 4, van bijna 4, ja, die zie je nu toch ook al een beetje voor de spiegel draaien.
Ja.
Dan begint het misschien al niet heel vroeg. Misschien veel vroeger dan wij denken.
Ja. Ja, alhoewel ik vind, bij jongens zie je dat toch ook wel. Als je een haren kamt of zo, dat ze in de spiegel willen kijken of belangstelling daarvoor hebben. Maar misschien dat je dat bij meisjes ook anders benadert. Ik tenminste zit te denken dat ik misschien tegen mijn dochter wel veel vaker zeg, oh, wat zie je er mooi uit of wat een mooie rok is dat. Of ga eens in de spiegel kijken. Dat je dat ook misschien meer stimuleert, onbewust. Zit ik nu over na te denken. Ja. Ja.
Nou ja, ik zit nu ook even na te denken of wij dat thuis ook doen. Maar dat zou best kunnen, ja.
Ja, dat je dat toch anders benadert.
Is dat erg?
Ja, ik weet niet of het erg is. Als je kijkt naar wat ik net zei, dat meisjes in de puberteit dus wel een lagere zelfwaardering hebben. En je dus zou denken, zou dat enig verband hebben met de boodschappen die ze krijgen? Hè, vanuit van de opvoeders en dergelijke. Mm-hmm. Dan zou je kunnen zeggen, ja, als daar een verband tussen zit, is het natuurlijk spijtig. Ja, dat, maar over het algemeen heb ik zoiets van, die benadering van ouders is juist ook wel positief natuurlijk. Maar je maakt meisjes wel meer bewust van hun uiterlijk dan je dat misschien bij jongens zou doen. Ja.
Leuk dat je luistert naar deze RD-podcast over christelijke opvoeding. Elke week praat ik met een interessante gast over een nieuw onderwerp. Abonneer je op deze podcast, zo mis je geen enkele aflevering. Ja, ik heb wel eens gehoord dat het voor jonge meiden toch wel heel belangrijk is dat ze specifiek ook waardering krijgen van hun vader als het om uiterlijk gaat. Klopt dat, denk je?
Waar we het net over hadden, dat meisjes in de puberteit vaak een iets lagere zelfwaardering hebben, dan zou ik me kunnen voorstellen dat ze misschien ook meer behoefte hebben aan waardering dan dat jongens dat hebben. Aan de andere kant ben ik zelf wel van dat ik het liever wat breder zou trekken. En niet zozeer op waardering van de vader zou focussen, maar misschien ook meer op betrokkenheid van de vader. Zowel bij jongens als bij meisjes is dat volgens mij belangrijk. Ja, maar betrokkenheid in die zin dat vaders tijd met hun kinderen besteden en doorbrengen, aandacht geven en beschikbaar zijn eigenlijk. En uit veel onderzoek is gebleken dat een betrokken vader hebben voor kinderen heel veel voordelen heeft. Ja, er zijn minder gedragsproblemen, ze presteren vaak beter op school, ze zijn sociaal vaardiger en hebben een betere zelfwaardering. Dus die betrokkenheid van vaders, die is volgens mij heel relevant. En zowel voor zonen als voor dochters, denk ik.
Ja. Ja, je ziet het dus echt breder dan alleen het uiterlijk en de verzorging, zeg maar.
Ja, dat zou ik liever doen, ja.
Tegelijkertijd gaat het op dat punt nog wel eens, niet mis, maar wil het nog wel eens wat schuren, hè? Want onze dochter bijvoorbeeld, die wil nog wel eens een keer een wat korter rokje aantrekken. Dat die net, net op of over de grens is.
Ja.
Ja, dan vind ik het persoonlijk best heel lastig om dan nog positief te zijn. Want ja, je wilt toch ook corrigeren misschien? Of in ieder geval aangeven dat je dat, nou ja, toch niet zo leuk vindt?
Ja.
Hoe doe je dat op een positieve manier?
Ja, dat is een kunst volgens mij.
Ja, daar was ik ook al achter.
Ja, nou ja, ik heb inderdaad, de meeste mensen zijn, hebben een heel onaangenaam gevoel bij het ontvangen van kritiek. Hè? Dat geldt zowel voor pubers, denk ik, maar ook voor heel veel volwassenen. Dus ik zou denken, in de opvoeding en zeker in de puberteit, denk ik, dat je heel gedoseerd en zorgvuldig met kritiek geven om moet gaan. En dat je het misschien alleen in moet zetten als het echt nou een heel essentieel punt is, laat maar zeggen. En als je maar even zou denken van nou goed, hè, en ik kan het ook wel accepteren, dan zou daar de voorkeur denk ik naar uitgaan.
Dus meeveren op de punten. Ja, die niet heel springend zijn, als
ja,
het ware.
Ja.
En op de punten waarvan je zegt van ja, maar hier is een grensbereik toch helder zijn en zeggen tot hiertoe en niet verder.
Ja, ja, dat zeker. Want duidelijkheid is natuurlijk ook wel belangrijk. En ook oprechtheid volgens mij. Dus dat je staat voor wat je vindt. Hè. Maar ja, daar moet je wel overwogen mee omgaan, denk ik. Ja.
Ja.
De kritiek belast altijd natuurlijk op een bepaalde manier de relatie. Juist omdat het door veel mensen als negatief ervaren wordt. Dus het kan een goede relatie, die kan het wel hanteren natuurlijk. Of dat kan het wel hebben.
Die maar kan een stootje hebben.
Ja, maar het geeft wel een zekere belasting. Dus dat maakt volgens mij dat je er gedoseerd mee moet omgaan.
Je had het net over de onzekerheid, hè? Met name bij de meisjes. Ja, vaak heeft aangepast gedrag, hè, dus hè, afwijkend gedrag, zeg maar, heeft een bepaalde oorzaak. Dat kan zomaar onzekerheid zijn. Ja, en hoe kun je daar als opvoeder nou ja, toch een bepaalde rol in spelen, zeg maar, hè, om misschien die onzekerheid wat te verkleinen? Of hoe zou je dat kunnen doen?
Ja, ik denk dus dat dat aspect waar we het net over hadden, hè, van betrokkenheid als ouders tonen, zowel de vader als de moeder, dat voor kinderen heel erg relevant is. Omdat betrokkenheid bemerken bij je ouders, dat is een van de meest overtuigende manieren waarop je liefde kunt ervaren. Als iemand bereid is om tijd voor jou te maken en aandacht aan jou te geven, ja, een overtuigendere manier is er haast niet volgens mij. Dus dat is denk ik als kinderen of pubers erg worstelen met onzekerheid een heel belangrijk punt.
Als je het toespitst op het uiterlijk waar we het over hebben, ja, kun je dan een praktisch voorbeeld geven of een praktische tip?
In het omgaan met onzekerheid erover?
Ja.
Je bedoelt als een kind erg ontevreden is over zijn gezicht of
bijvoorbeeld.
Wat je veel ziet natuurlijk als kinderen aangeven dat ze onvrede ervaren over hun lichaam, is dat ouders sterk geneigd zijn om daartegen in te gaan. Van nee joh, dat is helemaal niet waar.
Oh, dat zou ook mijn reactie zijn, ja. Zeker. Ja.
Ja, dus ook heel. Maar daarmee ga je soms ook wel heel snel voorbij aan de gevoelens van het kind. En dus het kan goed zijn om niet gelijk je tegenargumenten te geven, maar het kind ook echt te horen. Ja, in de zin van dus je bent ontevreden over je gezicht. Dat is een naar gevoel, denk ik. Hè? Zo, dus dat je wat
een
meer
beetje doorvragen ook. Ja, zeg maar, van waar komt dat dan vandaan? Of, hè, waar,
ja, dat zou je daarna kunnen horen.
Ja,
hoe komt dat, denk je?
Ja.
Of,
precies.
Dus dat je het wat meer onderzoekt in plaats van dat je gelijk argumenten tegenaan gooit.
Ja, zijn vooral vaders heel goed in, volgens mij. Maar goed, nu praat ik even voor mezelf. Ja. Hey, veel pubers zijn vatbaar voor modegrillen. Hè? Ik zat me af te vragen, hoe kun je nou je kind, als het nog jong is, iets meegeven, zodat het daar ja, toch wat minder vatbaar voor is? Of kan dat niet?
Nou, ik denk zeker wel dat dat kan. En dat je daar ook al jong mee kunt beginnen bij kinderen. Om ze bewust te maken dat je keuzes maakt vanuit een bepaalde overtuiging of vanuit bepaalde waarden. Ja, dus dat je keuzes niet maakt aan de hand van hoe de wind staat, maar dat je daar wel een onderbouwing voor hebt. En het is denk ik ook goed om bij keuzes, zeker als kinderen vragen over stellen van waarom doen we dat zo? Of ja, om dat ook uit te leggen. En het kan ook heel mooi zijn om daar natuurlijk ook het geloof in te betrekken. Mm-hmm. Ik zit te denken aan een praktisch voorbeeld, maar dat gaat niet zozeer gerelateerd aan uiterlijk, maar wel dat ik probeer heel veel dingen met de fiets te doen en zo weinig mogelijk de auto te gebruiken. En als mijn jongens dan willen zeggen, ja, waarom gaan we nou niet met de auto? Dan probeer ik uit te leggen, ik denk dat God deze wereld heeft heel mooi gemaakt en wij moeten daar zorg voor dragen en we moeten de wereld zorgvuldig behandelen. Dus zo min mogelijk beschadigen of vervuilen. Nou, als je de auto gebruikt, dan vervuil je sneller. Dus daarom gaan we nu met de fiets. Dat kost wel iets meer moeite en iets meer tijd. Maar het is toch wel, het is goed, denk ik.
En hoe zou je nou dat kunnen overzetten naar een vraag over mode? Hè? Stel je voor, er is een of ander naveltruitje in de mode. Hè? En iedereen loopt ermee. En nou ja, dochterlief, die komt thuis en die zegt, pa, kijk eens wat ik gekocht heb. En ja, hoe moet je dan, zeg maar, hoe kun je dan die overtuiging waar jij het over hebt, dan uiteindelijk inzetten, zeg maar, om zo'n puber te overtuigen van, ja, maar als christen kun je daar toch niet in mee?
Mm-hmm. Ja, ja. Ja, dan zou ik toch ook wat meer verder het gesprek aangaan. Hè? Dus vragen, oké, en wat vind je zo mooi aan de naveltrui? En wat spreek je daar zo in aan dan? En daarop doorborduren van ook de reden waarom we ooit kleding zijn gaan dragen natuurlijk. Hè? Dat is eigenlijk een vrij verdrietige reden.
Ja, nee, klopt. Dus, dan kom je in Genesis 3 natuurlijk. Ja, tegelijkertijd hoor ik mijn dochter al zeggen van, ja pa, dat weet ik ondertussen wel.
Hmm.
En dan, hè?
Ja. Of dat is inderdaad het ouderwets. Of wat is dat moeilijk? Ja, ja. Wat ik ook wel weer kan begrijpen vanuit puber bezien. Ja, en dan zou ik toch denken dat je misschien als ouder ook kunt refereren aan, ja, ook de doop. En dat je aan de Heer God beloofd hebt om ook jou op te voeden volgens de regels van de Heer. Dat heb ik beloofd en dat wil ik zo goed mogelijk doen. En daar ben ik ook zoekend in. Maar ik denk dat deze manier, dus dat het dragen van een naveltrui, dat niet daarin past. En dus dan zou ik het misschien toch zo verwoorden. Ja,
ja. Bekruipt soms het gevoel dat we als ouders ons misschien wel eens te veel zorgen maken over het uiterlijk. En dat het uiteindelijk toch wel weer goed komt, zeg maar. Mm-hmm. Ik heb ook in een trainingspak van Ajax gelopen. Ja, ik beken het maar. Zag er natuurlijk ook niet uit. Hey, ik was een jaar of 16, 17. Ik moet er niet aan denken dat ik er ooit nog in loop. Mm-hmm. Dus het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Ja. Zou je kunnen zeggen, hè? Met andere woorden, moeten we niet gewoon toch inderdaad wat meer meeveren, soepeler zijn en de energie vooral richten op het innerlijk?
Ja, ik denk dat zeker. Ik denk dat dat een taak is die je levenslang kan beoefenen om steeds opnieuw te leren om naar het innerlijk en naar de inhoud te kijken. Hè? Ik denk dat het een heel natuurlijke wijze is voor mensen om vooral af te gaan op wat we zien. Dat is ook een vrij makkelijke manier van informatie verwerven. Maar je ziet bijvoorbeeld ook uit onderzoek dat mensen die een knap uiterlijk hebben, of een mooi uiterlijk, dat die doorgaans ook worden ingeschat als intelligenter, als vriendelijker, als moreel hoogstaander zelfs. Dus op een of andere manier concluderen we allerlei dingen op basis van iemand uiterlijk, die in de praktijk natuurlijk helemaal geen verband met elkaar hebben.
Nee, precies.
Dus dat gericht zijn op de buitenkant, dat is volgens mij heel erg des mensen. En ik vind dat dan ook mooi dat je, als je dan ziet naar het volk Israël, hè, in het Oude Testament, dat zij zo'n andere manier hadden waarop ze hun geloof vormgaven dan de heidenvolken om hen heen. Die ook heel erg visueel waren, natuurlijk met een beeld van hun God waar ze voor knielden. Dus die gingen helemaal mee in die natuurlijke neiging van dingen willen zien en tastbaar maken. En God gaf natuurlijk eigenlijk de tegengestelde boodschap van je mag geen afbeelding van mij maken. En het gaat niet om wat je ziet, maar het gaat om de woorden, om wat je hoort, om de inhoud. Dus ik denk...
Het geloof is uit het gehoor.
Ja, ja, dus steeds krijgt het volk Israël natuurlijk ook steeds die boodschap te horen. En het wordt in onze kerk natuurlijk ook nog steeds herhaald in de 10 geboden. Van geen afbeelding maken, dus richt je niet te veel op de buitenkant. Maar leer verder te kijken of ga op het woord af in plaats van op wat je ziet. Ja, dat vind ik wel iets wat we volgens mij allemaal ons leven lang moeten oefenen en proberen.
Ja, je had het net over de Bijbel, hè? En over hoe de Heere, zeg maar, zijn volk als het ware probeert af te brengen van alles wat te zien is.
Mm-hmm.
Mooi dat je, hè, dat je dat noemde, want ik wilde inderdaad even naar de Bijbel toe. Hoe kun je die op een concrete manier gebruiken in dit deel van de opvoeding, als het om uiterlijk gaat?
Ja, ik denk dat dus dat aspect van leren dat uiteindelijk, hè, dat het om je binnenkant gaat. Hè, van, in de Spreuken staat volgens mij ook, hè, schoonheid is vergankelijk, maar een vrouw die de Heere vreest, ja, die is te prijzen. Dus de Bijbel geeft natuurlijk voortdurend de boodschap dat het dat schoonheid, ja, dat wordt ook niet ontkend of zo. Dat wordt ook benoemd, maar het is zeker niet waar het om gaat. Het is uiteindelijk gaat het om je hart, om je hartsgesteldheid.
Het lastige is natuurlijk wel dat de jongeren van nu, ja, die hebben het wat dat betreft niet makkelijk. Want ze groeien op in een wereld die juist zo gefocust is op dat uiterlijk.
Yeah.
He, dus de Bijbelse boodschap staat daar, ja, meer dan haaks op, zou je kunnen zeggen.
Yeah.
Dat maakt het natuurlijk wel heel moeilijk. En wat zouden wij daar nu tegenover kunnen zetten als christelijke opvoeders? Als soort van tegengif?
Ja, ik vind, het staat er inderdaad haaks op, maar het is ook een ongelooflijke blij nieuws, laat maar zeggen. Een verademing naar al die boodschappen vanuit de wereld, dat je leven alleen waardevol is of zinvol is als je mooi uitziet of als je succesvol bent of intelligent. En voor heel veel mensen is dat natuurlijk ook een heel teleurstellende boodschap waar ze heel erg onzeker van worden. En de Bijbelse boodschap geeft echt weer ruimte en ademmogelijkheid, laat maar zeggen. Dus ik denk dat het juist ook een boodschap is waar heel veel mensen nou op zitten te wachten. Het is heel goed nieuws natuurlijk.
Dat onze jongeren ook?
Dat denk ik zeker. Ja, ik denk dat zeker. Juist jongeren en pubers zijn natuurlijk ook veel bezig met, ja, wat is de betekenis van het leven überhaupt? Hè? Waar leef ik voor? Dat is een vraag die juist bij pubers heel erg essentieel is. En de Bijbel geeft daar natuurlijk gewoon uitgesproken antwoord op. Wat ook heel bemoedigend is. Hè? Het gaat niet om wat je presteert of wat je doet. Of van, natuurlijk mag je dankbaar zijn voor je talenten. En als je gezegend bent met een mooi uiterlijk, natuurlijk ook. Maar tegelijkertijd is dat niet waar het om gaat. Hè? Het is het feit dat God ons heeft gemaakt en dat God ook een doel heeft met ons leven. Met elk mensenleven. Ja, dat is zo'n bemoedigende boodschap. Dat ik denk, ja, dat zou je jongeren zeker niet moeten onderhouden, hoor.
En als je dan een concreet voorbeeld zou moeten geven vanuit de Bijbel. Ja, als het gaat om dat uiterlijk niet het belangrijkste is. Welk voorbeeld of welke geschiedenis zou je dan noemen?
Ja, daar hadden we het volgens mij ook al wat over. Hè? We hadden het de geschiedenis van dat David wordt uitgekozen. Hè? Dat Samuel naar Isaï toe gaat om een van zijn zonen tot koning te zalven. En dat dan de zoons van Isaï daar allemaal zijn behalve David. En dat Samuel die zonen ziet. En dan, het zijn grote mannen en gezond.
De boom van een kerel, ja, komt binnen, ja, en ik denk, ja, dat is hem.
Dat is hem, ja. Ja. En dan zegt de Heer natuurlijk tegen Samuel van, ja, de mens ziet aan wat voor ogen is. En De Heere ziet, ziet het hart aan. En tegelijkertijd vind ik het dan ook wel weer mooi dat als dan David dan uiteindelijk toch erbij geroepen wordt. En de Heer ook zegt, nou dat is hem. En dat er dan staat, ja, dat is ook een mooie jonge man. Hè? Hij had een mooie ogen, geloof ik. En hij was rossig.
Schoon van dus, aanzien.
Ja. Dus, maar uiteindelijk, ja, die boodschap is natuurlijk ook naar Samuel. Wat het hele volk Israël ook voortdurend te horen kreeg. Hè? Het gaat om de inhoud. En laat je niet te veel afleiden door de buitenkant.
Ja, en dan zeg jij dus van, hè, verpak die boodschap dan zo dat het eigenlijk bevrijdend werkt voor pubers, voor kinderen, maar ook voor volwassenen.
Ja, zeker. Ik denk dat er...
Om uit die kramp te komen als het ware van, oh, ik moet er wel perfect uitzien.
Ja. Uit die kramp, inderdaad. Want daar lijden heel veel mensen onder. Hè? Ook oudere mensen natuurlijk. En in de zin van, wat heeft mijn leven voor betekenis? Maar zeker als je jong bent. Inderdaad, dat accent ligt zo ontzettend op een mooi uitzien. Terwijl dat in tenslotte,
allemaal vergankelijk is.
Ja, precies. Ja. Ja.
Het is tijd voor ons antwoordapparaat. En... ja, ik heb hem al even gehoord. Het is een heel praktische vraag. Hier komt-ie.
Goeiedag. Wij hebben een aantal opgroeiende dochters. En een van die dochters heeft nogal belangstelling voor make-up. Ze maakt zich graag op. En soms zelfs heel erg zwaar. En dat heeft dan weer invloed op haar zussen. Op de een wat meer dan op de andere, maar toch. En als man heb ik weinig op met make-up. Ik vind het vaak helemaal niet mooi. Waar zouden wij als ouders de grens moeten leggen als het gaat om het gebruik van make-up?
Nou, zoals ik al zei, een hele praktische vraag. Waar leg je de grens als het gaat om make-up?
Ja, precies. En dat is inderdaad ook wel een vraag waarvan ik denk, dat is denk ik ook heel persoonlijk en afhankelijk ook van de relatie die een ouder heeft met het kind. Hè? Maar als je echt vindt dat het een punt is voor jou, make-up gebruik, en waar je, een punt waar je echt voor wilt gaan staan, dan lijkt het me vooral heel wezenlijk dat je aan een dochter uitlegt wat jouw onderliggende motivatie weer is. En dan komen we weer op die waarde of die overtuiging. Dus het argument van ik vind het niet mooi. Ja, is natuurlijk, dat is maken verschillen. Hè? Maar goed, dat is zo persoonlijk. En dat is in dit gesprek, denk ik, om een reëel motief, laat maar zeggen. Hè? Tenminste,
zeker niet in de ogen van die jongeren. Want die zeggen natuurlijk gewoon van, ja, maar het is toch gewoon mooi.
Ja, en ik vind het wel mooi. Ja, dus dan, dan zou je waarschijnlijk toch een spade dieper moeten steken, hè, bij jezelf. En je afvragen inderdaad, vind ik het alleen niet mooi? Of vind ik het ook ergens voor staan? Of heeft het een bepaalde betekenis voor mij? En heb ik daar dan moeite mee? En dan is dat iets wat je natuurlijk aan je dochter kunt, met je dochter kunt bespreken.
Ja, precies. Dus eerst bij jezelf, als het ware, je argumentatie goed op een rijtje krijgen. Dat van waarom ik, vind ik dit eigenlijk niks?
Ja, precies. Ik denk dat dat wel dat goed is om in gesprek te gaan. En ook echt je eigen argumenten onder de loep te nemen, om het zo maar eens te zeggen.
Ja, want gevoel speelt heel snel een belangrijke rol, hè?
Ja.
Als je ergens niet mee opgevoed bent. Ja, ik moet er ook helemaal niks van hebben, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ja, ik ben gezegend met een vrouw die van nature er al heel mooi uitziet. Dus ja, die hoeft zich niet op te maken. Sterker nog, ze is wel eens op het voortgezet onderwijs een paar keer naar de conrector gestuurd. Omdat ze dachten dat ze lippenstift op had. En dat was toch echt niet zo.
Nee.
Dus ja, wat dat betreft heb je dan makkelijk praten natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar ja, ik heb er zelf ook niks mee. Maar dat, ik merk heel vaak dat dat gewoon gevoel is.
Ja.
En dat is natuurlijk heel verraderlijk.
Ja.
En ook niet eerlijk ten opzichte van je kind wellicht.
Nee, die argumentatie is dan, hè, dan gaat het over smaak. En,
precies.
En over, ik ben het niet gewend. Of ik, er zijn natuurlijk heel veel mannen trouwens volgens mij vooral die zeggen, ja, ik vind puur natuur mooier. Ja,
ja
dat kan zo zijn. Hè? Maar als ik me daar prettig bij voel om op te maken, zou ik dan zeggen als puber van, ik vind het wel mooi. Hè? Dan ben je uitgepraat eigenlijk.
Dan ben je uitgepraat, ja.
Dus dat zou natuurlijk ook, denk ik, wat we eerder ook bespraken, mooi zijn als je er met je puber in gesprek kan raken over... Wat vind jij dan? Hoeveel je dan op gaan maken? Hè? Of wat voor dingen gebruik je dan? Misschien ook gewoon om ze belangstelling te tonen. Van wat voor spullen heb je daarvoor? En wat betekent het voor jou? Of waarom vind je dat zo fijn? Of wat vind je dan mooier? En dus gewoon wat meer te onderzoeken. In plaats van gelijk je standpunt in te nemen.
Ja,
ja. Ja.
Nou ja, dat vergt wel wat, denk ik, van vaders.
Zeker.
Maar ook van moeders.
Ja.
Kan ik me zo voorstellen.
Ja.
Maar goed, dat is de hele opvoeding, hè?
Ja, dat denk ik ook. Het is vaak niet zo dat je natuurlijk één manier hebt. En dat je tegen pubers ook makkelijk kunt zeggen. Nee, niet. Ik heb kleinere kinderen, is dat nog veel makkelijker natuurlijk. Bij pubers heb je toch minder invloed als ouders. Dus je belangrijkste middel is eigenlijk de relatie die je met je kind hebt. Want als die relatie goed is en liefdevol is. Dan merk je vaak dat pubers zeker wel bereid zijn om hun ouders tegemoet te komen. Vanwege de liefde die er is. Hè. Zo werkt dat bij mensen. Als je iemand lief hebt, dan ben je ook wel bereid om soms een stapje terug te doen. Of iets in te leveren. Omdat de relatie wat waard is.
Ja, een stukje zelfverloochening. Van beide kanten.
Ja. Maar zeker ouders. Voor ouders is het belangrijk, denk ik, om dat te beseffen. Dat in de puberteit vooral de relatie natuurlijk leidend is. En.
Nou, dank voor deze reactie op ons antwoordapparaat. Ja, even richting de luisteraar. Heb je nou ook een vraag over opvoeding? Laat het ons weten. Ga naar rd.nl/podcast. Klik op het artikel over het antwoordapparaat. Die kun je daar vinden. En bekijk de lijst met onderwerpen die nog langskomen. Dat wil ik even onderstrepen. Dus het gaat vooral om onderwerpen die nog langskomen. Dus die niet al geweest zijn. Nou, stel je vraag en wie weet hoor je hem in een van de volgende afleveringen terug. Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Femke, veel dank voor dit gesprek en de praktische tips die je gaf. En ook de Bijbelse noties die je mee hebt gegeven. Ik hoop dat de luisteraars daar iets mee kunnen.
Dat hoop ik ook.
Ja, nou heel veel dank. En ook dank naar jou als luisteraar. Goed dat je deze podcast volgt. Ik ben heel benieuwd naar je reacties, tips, ideeën. Stuur ze gerust naar podcast@rd.nl. En een goede review vinden we natuurlijk ook fijn. In de volgende aflevering van Bij ons thuis is Annelies Bos mijn gast. Zij weet wat het is om als moeder alleen verder te moeten in een gezin. Met haar praat ik over eenoudergezinnen en de impact van een scheiding op kinderen. Tot volgende week.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bungalowpark Hoge Heksel. Als gezin toe aan vakantie? Kies dan voor Bungalowpark Hoge Heksel en boek een van onze vakantiehuizen of nieuwe lodges aan het water. Geniet van ons overdekte zwembad, een fraaie recreatieplas, de zondagsrust en het Twentse landschap. Kijk voor meer informatie op bungalowparkhogehexel.nl.